When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Tony Media. Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmel, ben ik samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoed. Waaronder gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan hem in het bed.
Ja Maarten, fijn dat we weer beginnen, fijn dat het weer een nieuw seizoen is. En fijn dat we ook weer hier zijn in Atelier Munro. U weet wel, die prachtige zaak waar je op maat gemaakte herenkleding kan kopen. Ook dit seizoen krijgen onze gasten weer een prachtig pak aangemeten voor of nadat ze met ons gaan praten. De bladeren zijn gevallen, het is afschuwelijk weer buiten. Ja. Dat betekent dat het herfst is. En wij elkaar weer zien voor een nieuw seizoen.
Ik ben heel blij.
Ja.
Ik ben, want het is verder namelijk bij mij in de branche is het één grote depressieve bedoeling.
Ja, in de hele wereld eigenlijk.
In de hele wereld, ja. Helemaal eens. Maar dus ook in onze branche. En dan is dit toch wel een lichtpuntje.
Ja, want wanneer hebben we elkaar voor het laatst gezien? Dat was denk ik in het voorjaar.
Was in het, ja, voor de zomer. Ja, en ik krijg natuurlijk de hele tijd mensen die ik in de beroepsmatig tegenkom. Wanneer beginnen jullie weer?
Ja.
Dat is echt waar.
We wachten op jullie duiding.
Ja, op jullie duiding.
En jullie
ja.
gasten natuurlijk. Ja. Want laten we die vooral centraal stellen in dit programma. Francesco Veenstra, welkom. Jij bent Rijksbouwmeester. En toen kreeg ik dat van de redactie doorgestuurd. We hebben de Rijksbouwmeester gevraagd. En toen dacht ik, ja, wat vet. Maar wat is dat eigenlijk? Kun je dat misschien vertellen?
Ja, een Rijksbouwmeester is in de eerste plaats ook een architect. Dus dat is een voorwaarde om Rijksbouwmeester überhaupt te kunnen worden op dit moment.
Ja.
En als Rijksbouwmeester mag ik advies geven aan onze overheid. Met name over alles wat met de ruimte te maken heeft. Dus dat is heel breed.
Ja.
En dat advies dat is soms gevraagd. Bij bijvoorbeeld recent kwestie rondom de inpassing van de nieuwe energiehoofdstructuur. Mm-hmm. Het heeft niks met architectuur te maken, maar dat gaat wel over de inpassing van eigenlijk heel veel objecten die nu zo meteen vanuit de nieuwe energiecentrales die moeten worden gerealiseerd ons land in gaan.
Ja.
Enerzijds en anderzijds bijvoorbeeld het Paleis op de Dam als een belangrijk pand hier in Amsterdam ook.
Wat moeten we ermee? Dat mag jij.
Nou, wat we ermee moeten, niet zozeer, want het paleis
teruggeven aan de stad. Moet gewoon weer een stadhuis worden.
Ja, daar mogen anderen over gaan.
Maar... Zeg ik als republikein.
Mijn taak daar is de opgave om bijvoorbeeld de renovatie en ook de restauratie te begeleiden.
Ja, ja, leuk. Klinkt als een hele leuke baan.
Maar is het eigenlijk altijd een beetje hoog over? Of ga je ook heel specifiek op specifieke panden bijvoorbeeld in? En dan, ja, dus de Paleis op de Dam is het, begrijp ik ook, een specifiek pand is. Maar op kleinere schaal?
Ja, het is eigenlijk op alle schaalniveaus. Hè? Dus wat ik net aangaf, die energiehoofdstructuur, dat is denk ik de grootste schaal waar we mee te maken hebben. Die bestrijdt letterlijk het hele land. Ja. Ook de transitie in de landbouw. Hè, die raakt de landbouw heeft een oppervlak van ongeveer 60% van Nederland. Hè, dus die bestrijkt uiteraard ook het hele land. Maar het gaat ook tot op het niveau van een bunker in Wassenaar. Of een onderdeel van een rijkspand in Den Haag.
Maar er zit dus ook een flink deel... ruimtelijke ordening in jouw pakket. Ja. Dus niet zozeer alleen bouwwerken, maar het gaat eigenlijk over openbare ordening.
Ja.
Ruimtelijke ordening.
Steeds meer. Tot, laten we zeggen, in de jaren 90 was de Rijksbouwmeester vooral ook bezig met de Rijksgebouwen. Van oorsprong de gebouwen van de koning.
Ja.
Later de Rijksgebouwen. En vanaf de jaren 90 heeft zich dat langzaamaan gevormd tot wat we nu noemen het College van Rijksadviseurs. En met dat college, samen met twee anderen, Jan-Marie de Jonge en Wouter Veldhuis, landschapsarchitect en ook een stedenbouwkundige, vormen wij het college en zie je dat de opgave zich eigenlijk verbreedt echt naar de ruimtelijke ordening.
Ja.
Is het dus heel mooi om te zien ook dat dat nu ook plek heeft gekregen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken met als ambitie, dat is ook de ambitie van Hugo de Jonge, om dat ook door te trekken naar mogelijk een nieuw ministerie.
Ja, hij wil natuurlijk zijn eigen ministerie.
Nou, dat is cynisch. Omdat dat in het belang is van het land. Omdat we dat jarenlang hebben laten liggen. Een beetje,
ja, maar hij heeft ook zijn eigen ministerie. Maar, hij is minister, maar moet je nou ook nog je eigen ministerie? Van, dat is een beetje van, ik wil mijn eigen corner office. Dat is een beetje zo.
Ja, nou ja, dat heb jij vast ook bij Boelens in de Gruiter.
Boelens de Gruiter.
Pardon.
Ja. Nou, ik weet uit ervaring dat hij overigens niet een corner office heeft. Maar dat
klopt.
Hij juist handelt vanuit het belang van de ruimtelijke ordening.
Ja.
En ik zie dat dat team, dat is aan het groeien. Dat is in de afgelopen 12 jaar volledig afgebroken. En dat krijgt nu echt weer een plek.
Het is een roep uit de samenleving. Hè. Er moet meer centrale regie komen. Er moet weer een groot idee worden ontwikkeld over Nederland. En dit is dus een beetje het antwoord van de overheid. Hè. En dat betekent eigenlijk een grotere rol voor jou en je Rijks. College.
In de advisering zeker.
Ja.
Ik had er even, wat ik wel interessant vond, is om jou even voor te leggen, toch een beetje voor mij een nieuwe held in wording, is Renier van Danzig. Dat ik dat ooit over een D66 zou zeggen, dat is echt voor mij, dat had ik nooit kunnen bedenken. Maar die zei een paar weken geleden...
Met zijn eigen mening.
Stond op voorpagina Parool. Het gaat over de onmogelijkheid. Hè. Het ging eigenlijk over het vereveningsfonds wat leeg loopt in Amsterdam. En hij zegt, volgens Van Danzig moeten projecten versimpeld worden. We kunnen geen hele zware wensenlijst op betaalbaarheid en duurzaamheid hebben. En ook nog, en daarom vraag ik het aan jou, en ook nog architectonisch het allerhoogste neerzetten. Kies je dus.
Ja, we zijn in Nederland heel goed om proberen het maximale ergens uit een opgave te halen. En dus dat is, zou je kunnen zeggen, traditie geworden in onze bouwpraktijk. Maar dat kent ook wel grenzen. Dus ik ben het daar op zich wel mee eens dat op het moment dat de condities voor een project of voor een gebiedsontwikkeling onvoldoende zijn, dat het resultaat ook navenant is. En dus zorgen dat er voldoende geld ook beschikbaar is om het goede te doen. Misschien ook met hele andere financieringsmodellen dan zoals we die nu kennen. En wat wij stellen is dat we op alle vlakken in de ruimtelijke ordening, dus niet alleen maar de architectuur of gebiedsontwikkeling zelf, of de verspreiding van bijvoorbeeld de woningbouwopgave, maar bijvoorbeeld ook financieringsvraagstukken, hoe je een project ontwikkelt, dat eigenlijk allemaal tegen het licht moet worden gehouden.
Maar goed, Van Danzig zegt je moet kiezen, maar hij zegt niet wat je dan moet kiezen. Hij creëert een tegenstelling tussen duurzaamheidsambities en esthetiek.
Nou, niet per se een tegenstelling. Wat hij natuurlijk eigenlijk zegt is van, god, we willen eigenlijk het moet het beste zijn op duurzaamheid.
Ja.
Het moet het meest sociale programma zijn.
Ja.
Eigenlijk willen we ook nog grote woningen.
Ja.
En we willen ook nog het allermooiste hebben. En hij zegt, ja, dat samengevoegd kan natuurlijk niet altijd.
Nee.
En dat is eigenlijk wat hij zegt. Ik bedoel, het is helemaal niet zo. Hij zegt niks geks. Hij maakt ook niet de keuze. Hij zegt alleen, we moeten gezamenlijk.
Maar als je die keuze moet maken, wat kies je dan op dit moment in dit tijdsgevricht? Dat is natuurlijk de vraag. Want hij zegt, je moet kiezen.
Ja.
Nou, dan is aan jullie de vraag, wat moet je kiezen?
Nou, in alle processen wordt er altijd gekozen. Hè? Maar wat ik zojuist zei, hè? Wat zijn de condities waaronder we uiteindelijk de projecten willen realiseren? Dat moet langs al die aspecten. Hè? Dus we moeten duurzamer gebouwen. We moeten kritischer zijn op het aantal vierkante meters per huishouden. We moeten kritisch zijn als het gaat om betaalbaarheid om de stad voor iedereen toegankelijk te houden. Hè. Dus de stad die heeft iedereen nodig. Zeker een stad als Amsterdam met een enorm hoog voorzieningenniveau.
Mm-hmm.
Dat betekent ook dat de mensen in staat moeten zijn om in zo'n stad te kunnen blijven wonen. Dus je moet kiezen, maar dat moet uiteindelijk wel leiden tot een balans die wenselijk is in een samenleving.
Hoe groot is jullie invloed als college van Rijksadviseurs?
Nou, ik zou natuurlijk willen stellen
onder koningen,
ja.
Typische
Ja, onderkoningen zijn we zeker niet. En ik zou natuurlijk wel willen stellen dat onze invloed groot is. Maar niet alleen maar als een team Atelier Rijksbouwmeester en het College van Rijksadviseurs. Maar juist ook in het mobiliseren van de hele ontwerppraktijk. Hè. Dus architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen die... En dat is best een grote groep. Hè. Dan praat je over ongeveer 15.000 mensen in Nederland die bezig zijn met alle plannen die we terugvinden in onze steden en onze dorpen. Om die te mobiliseren en te zorgen dat we kwaliteit centraal stellen. En kwaliteit niet alleen maar in hoe architectuur eruit ziet, hoe stedenbouw eruit ziet, maar dat dat steeds opnieuw bijdraagt aan wat de samenleving van de toekomst nodig heeft.
Ja, dus kun je jouw functie en die van jouw collega's in dat Rijkscollege zien als een soort van brug tussen de maatschappij en de bouwwereld?
Of de politiek, hè? Soms voelt het zeker zo. Dus we hebben en een brugfunctie, maar vanuit het instrument wat we hebben om advies te geven. En met name ook het zogenoemde ondergevraagde advies. Hè, dus waar eigenlijk misschien wel niemand direct op zit te wachten in Den Haag. Proberen we wel kritisch te zijn op datgene wat er gebeurt.
Ja.
En proberen we echt ook een pas op de plaats te maken op sommige momenten. Want we zien dat, en zeker in de vastgoedwereld, maar ook in de politiek, dat er permanent haast wordt gevoeld, omdat er permanent ook urgentie lijkt te zijn. Ja, soms is het goed om even stil te staan en om je heen te kijken, om te snappen van wat gebeurt er nou eigenlijk precies.
Ja.
En wij merken dat als je dat doet, dat je dan echt ook kan versnellen. En dat die versnelling dan veel harder gaat dan wanneer je alleen maar met z'n allen aan het deal bent.
Hoe lang ben je aangesteld als Rijksbouwmeester?
Ik heb toegezegd tot eind 2024. Dus voor mij is dat ongeveer 3,5 jaar. Ik heb een aanstelling van 5 jaar. Maar mijn twee andere collegeleden die zijn net iets eerder begonnen dan ik. En ik wil met hen ook dat proces afmaken. Hè. Dus ik stop in principe op het moment dat zij ook klaar zijn. En dan geef ik het ook door aan het volgende team.
En om een beetje een indruk te krijgen, hoeveel tijd ben je nou bij zoiets kwijt? Is dit nu 100% van je werk? Of?
De opgave die ik meekreeg was om het te combineren met mijn werk. Ik ben architect. Ik heb samen met twee partners een architectenbureau in Delft. Vakwerkarchitecten.
En eerder zat je bij Meccano.
Ja. Die combinatie is natuurlijk best wel lastig. Wat daarin wel helpt is dat ik vaste dagen heb waarop ik in Den Haag ben. Of door het land reis en ik in Delft ben op kantoor. En dat helpt heel erg om die werelden te scheiden. En de opgave was juist die mij is gesteld om die werelden ook juist door in de praktijk actief te blijven en met elkaar te blijven verbinden. En ik merk dat iedere dag zichtbaar een hele goede keuze is geweest om dat ook te doen. Hè. Dus ik zie in Den Haag mensen die fulltime natuurlijk als ambtenaar, beleidsmaker, als bewindspersoon bezig zijn met die opgave. En ja, soms toch te weinig de verbinding hebben met de praktijk.
Ja.
Ja, en dat kan ik dan direct hen voorhouden. En ik kan vanuit die praktijk vertellen. Ik weet wat daarin gebeurt, durf ik wel te stellen. En ik ervaar dat als een hele grote meerwaarde.
Ja, Maarten, het is tijd voor een nieuw rubriekje. De wagen van de week. Want ik weet dat jij eigenlijk nooit zelf achter het stuur zit, omdat jij je laat chaufferen. Maar gezien de economische ontij lijkt dat misschien toch eindig. Hè? Dat je op een gegeven moment toch zelf weer achter dat stuurtje moet gaan kruipen. En daarom probeer ik wat auto's voor jou uit te zoeken. Dus elke week ga ik aan een auto aan jou pitchen, waar jij dan mogelijk zelf eens een keer gaat in rijden. Dat zijn auto's van Pure Lease. En die hebben eigenlijk alle soorten auto's. Van Fiat 500'tjes tot Bentley's. Dus nou ja, voor ieder wat wils. Dus ook voor elk economisch tij, zou ik maar zeggen. En ik heb deze week... Ik ben natuurlijk Zwedofiel en ik kom uit de stad van Volvo, Gothenburg. Dus ik heb twee Volvo's meegenomen. De Volvo C40 en de Volvo XC40, die ik zelf ook heb in Zweden. Dat is echt waar. Ja. Dat zijn twee elektrische auto's met 400 kilometer range, gunstige bijtelling. Nou, je kan alle voordelen van elektrische auto's wel verzinnen. En het fijne van Pure Lease is dat ze je totaal ontzorgen. Er is één aanspreekpunt. Lease is natuurlijk goed voor de obligo, dat weet jij. En dan heb je meer krediet over voor je vastgoed. En Purelease heeft een fantastisch team met jonge en gedreven mensen. Wat vind je ervan?
Ja, ze zijn mooie auto's. Ik denk dat ik voor de XC40 ga.
De iets meer SUV-erige.
Ja, iets meer SUV-erige. En het ziet er hartstikke mooi uit. Ik heb nog nooit in een Volvo gereden.
Een fijne, ja, gewoon topkwaliteit.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel heel degelijk, maar hartstikke mooi.
Heb je in dat reiscollege niet ook een ontwikkelaar nodig?
Ja, het zou, dat perspectief. Is een hele goeie, ja.
Ja, goed, nou zijn. Ja, want jij komt uit de wereld van de architectuur. We zitten hier trouwens in de wereld van de pakken, hè, van de ontwikkelaars. Ja. Jij hebt geen pak uitgekocht hier bij Atelier Munro trouwens. Waarom is dat?
Nou, dat heeft twee redenen. De belangrijkste reden is omdat ik niet iets kan en wil aannemen. Zeker in mijn rol.
Misschien heb je jou wel uitgenodigd als architect van vakwerk.
Ja, en dan gaat toch echt...
Precies, welke pet heb jij vandaag op?
Ja. De pet van Rijksbouwmeester. Ja.
Okay.
En het mooie is dat ik ook iets kan vertellen over het bureau waar ik werk.
Ja.
Dat is een andere reden is dat ik niet echt een pakkenmens ben.
Nee.
Maar... Munro heeft ook hele andere dingen dan pakken.
Ja, precies. Jij zit ook in de koltrui. Je bent een beetje Macron-look vandaag.
Is dat Macron?
Ja, Macron is wel van de turtlenekjes.
Oh,
ja.
Goed.
Ja.
Ik ken maar geen vervelende man.
Ik ook niet. Dat is een mooi baas. Maar wel een beetje,
hebben wij
een
politicus die we alle twee...
Macron. Zo. Maar dat vind jij te links, toch? Dus dat is niet rechts voor jou.
Soms heb ik ook wel sympathie voor linksige
mensen. Is het
mensen. Ja, zeker. Ja. Zeker.
Goed, maar even nog even over die pakkenwereld. Dus heb je wel het idee dat je ook in die groep mensen en in jouw vak of in jouw hoedanigheid als Rijksbouwmeester genoeg contact hebt met de pakkenjongens,
ja.
de jongens zoals Maarten?
Denk het wel, ja. Ja? En nog te weinig hoor, dus ik zoek het nu ook op. Overigens, dus niet in mijn rol als Rijksbouwmeester, maar wel ook bij vakwerk. Wij hebben een eigen ontwikkelbedrijf, Je. Dus wij bouwen geen 4000 woningen, maar dat gaat echt over veel kleinere aantallen.
4.
Of 11 of 20, maar dat gaat over dat soort aantallen. En wat wij merken, want dat is een bewuste keuze geweest van ons als architecten, om daardoor beter te snappen van wat gebeurt er nou eigenlijk aan de kant van de opdrachtgever, aan de kant van de ontwikkelaar. En wat is er ook nodig om uiteindelijk ook kwaliteit te realiseren? Dat gaat over rendementen, dat gaat over keuzes die je in dat proces maakt, gaat over risico's.
Hmm.
En ik denk wel dat vanuit de hoek waarin ik met mijn bureau ook opereer, nu wel veel meer dan ik denk in het verleden het geval was bij het atelier, ook het contact met bouwers zoek, ook met ontwikkelaars, maar ook bijvoorbeeld met financiële instellingen. Dus we hebben ook een initiatief genomen om met ABN AMRO, met Rabobank, ING gesprekken te voeren over... En wat gebeurt er nou eigenlijk in de betaalbaarheid en de financierbaarheid van de vastgoedsector? Om daar ook meer van te snappen en te kijken wat er juist vanuit die wereld mogelijk is om...
Maar laten we even naar de actualiteit, want het is natuurlijk best een spannende tijd. Dus de verhoudingen komen wat op scherper te staan. Er zijn heel veel ontwikkelaars die zeggen, ik heb helemaal geen zin om, dit gaat gewoon niet meer. Wat jullie allemaal willen, dat kan gewoon helemaal niet. Het is niet de makkelijkste tijd. Hè? Een half jaar geleden, Maarten, spraken we elkaar voor het laatst. Toen begon de oorlog in Oekraïne, begon de inflatie. Die crisis heeft zich verdiept. Wat merk jij in jouw werk daar nu al van?
In het Rijksbouwmeesterschap zie ik geen verandering. Hè, want daar gaat het per definitie over de lange lijn.
Ja.
Onze agenda heet niet voor niets de 22e eeuw begint nu.
Ja.
Hè, dus dan praat je echt over de lange termijn die overigens niemand begrijpt. Hè? Dus waarom hebben we zo'n lange termijn gekozen om na te denken over hoe de toekomst van Nederland eruit gaat zien? In mijn beroepspraktijk merk ik natuurlijk wel dat opdrachtgevers, dat ook bij gemeentes, dat daar zorgen ontstaan over de voortgang bijvoorbeeld van projecten.
En, ja.
Wat wij steeds proberen te doen, wat ik zelf ook probeer voor te houden, dat is dat ook wij, ook ontwikkelaars, ook banken, ook gemeentes, die langere lijn, dus het verdere perspectief steeds moeten kiezen. Hè?
Ja.
Als we terugkijken in de tijd, ik ben zelf gestart in 1995 als architect, of eigenlijk toen nog als bouwkundige bij een architectenbureau. En zag ik dat er enorme conjunctuurschommelingen waren. Hè? Dus de afgelopen 25 jaar hebben we toch een aantal enorme hoge bergen gehad, maar ook een aantal diepe dalen.
Ja, dus jij moet verder kijken dan de huidige, dan het huidige
en
dal.
Die beweging die zet zich natuurlijk gewoon voort. Hè? Dus waar we een jaar geleden allemaal nog euforisch waren,
ja.
Of eigenlijk anderhalf jaar geleden, vlak voordat de gasprijzen omhoog gingen, ja, is de situatie nu anders. Hè? Maar die zal dus over 2, 3 of over 4 jaar zal die weer anders zijn. En ik vind het wel de verantwoordelijkheid vanuit mijn rol, maar ook de grotere ontwikkelaars. Hè? Dus op het moment dat je een substantiële bijdrage levert, bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave nu, om dan ook echt verder te kijken dan het moment nu.
Ja, natuurlijk. Dat wil iedereen, al was het maar vanuit vanuit je bedrijf. En dat je je bedrijf wil laten voortbestaan de komende jaren. Maar als gewoon projecten wegvallen, projecten niet meer realiseerbaar zijn, ja, dan is dat natuurlijk gewoon een feit. Ja, natuurlijk kijk je verder en heb je lange termijn visie. Maar je hebt ook gewoon te maken met, kan ik volgende maand nog iedereen betalen, bij wijze van spreken, als bedrijf. Hè? Als je gaat kijken, dat zijn toch, ik denk dat jullie misschien ook wel enigszins het geluk hebben dat jullie ook veel doen voor overheid of semi-overheid. Maar er zijn natuurlijk heel veel architectenbureaus die het nu al helemaal voelen. Dat zijn meestal een van de eerste die merken, ja, dat het op aan drogen is. Nou, vervolgens merken wij het natuurlijk. Wij merken al dat.
Wat is er bij jou al veranderd in het afgelopen jaar?
Nou, wat je merkt is ik denk dat wij een beetje geluk hebben met de timing van de projecten. Maar dat is niet bewust, het is gewoon zo. Dat is toeval. Dat dingen net ofwel al in de bouw zitten, ofwel al net verkocht zijn aan institutionele beleggers.
Ja.
Institutionele beleggers, pensioenfondsen, ja, die moeten nu massaal afhaken, omdat de allocatie van het vastgoed niet meer klopt. Dat is natuurlijk best wel bizar. Hè? Dus de beurzen gaan naar beneden. Dus de waarde van hun vastgoed is niet meer in het mandje, klopt niet meer.
Nee.
Dus moeten ze vastgoed gaan verkopen. Maar dat gaan ze dan verkopen op eigenlijk precies het verkeerde moment.
Ja.
He, dus in plaats van dat je gewoon bijvoorbeeld meteen afwaardeert, of zegt van, nou, is dan jammer van die allocatie even. Ja. Dus dat is nu al
en
helemaal aan de gang.
Dan?
Aan mensen die de cash hebben. En die kopen het nu natuurlijk goedkoop.
En
die hebben eventueel semi-particulieren.
Rijke lui.
Ja, bijvoorbeeld die het geld wel hebben. En die kunnen nu goedkoper nu dan een half jaar geleden woningen bijvoorbeeld kopen.
Dat is interessant.
Dat is heel interessant, maar kijk, er zijn natuurlijk een aantal...
Nou, het is niet een nieuw fenomeen. Hè?
Natuurlijk
dit is gewoon een cyclus.
Maar niet
een nieuw fenomeen.
Maar als je nu bijvoorbeeld gaat kijken, als je het nou over lange termijn hebt, het grote probleem is natuurlijk wel dat waar we een woningtekort hebben, dat de komende 4 jaar gewoon alleen maar gaat oplopen, omdat het voor de meesten helemaal niet meer te realiseren is. Daarom is het ook interessant, waarom komt Renier van Danzig nu met deze opmerking? Omdat ze nu ineens zelf merken, doordat het vereveningsfonds enorm is gedaald, krijgen ze zelf hun eigen projecten niet meer rond. Dus nu zien ze ineens, hey, wacht even, misschien hebben die ontwikkelaars wel gelijk. Want er is natuurlijk een bazaal wantrouwen, intrinsiek wantrouwen tegenover vastgoedmensen, wat gedeeltelijk misschien best wel ergens vandaan kan komen. En dat door dat wantrouwen...
Gedeeltelijk best wel ergens, ja.
Nou ja, weet je, het is natuurlijk onzinnig. Maar er zijn twee dingen. Jouw opmerking was heel goed, wat jij net zei, waarom zit er eigenlijk geen ontwikkelaar in? Maar wij zitten in het voorgesprek. Francesco heeft nog nooit van mij gehoord.
Nee.
Dan wil ik helemaal niet zeggen van, nou ben ik nou zo belangrijk in de vastgoedwereld. Maar er is bijna niemand in de vastgoedbranche die niet van mijn bedrijf heeft gehoord. Of van mij kennen, omdat ik met jou dit programma doe. Maar dat is natuurlijk wel apart. Dus dan zit je bij de overheid dingen te bedenken. En je weet eigenlijk niet eens wie er...
Nou, Francesco, reageer maar. Waarom ken je mij
voor mij wist jij ook niet van mijn bestaan. Maar we staan gelijk.
Zeker dat wel.
Oké, kijk eens aan.
Zeker wel.
Nee, ik ken overigens veel ontwikkelaars. Ik ken veel ontwikkelende bouwers. Dus die dat deel van de sector is mij absoluut niet vreemd. Of een ontwikkelaar ook in een adviescollege zou moeten zitten, ik kan me daar alles bij voorstellen dat op een gegeven moment wenselijk is. Het is overigens wel zo dat in veel initiatieven die wij opzetten vanuit het College van Rijksadviseurs, we juist ook die samenwerking met bouwers, met ontwikkelaars optuigen. Hè. Dus we zijn nu bezig met een grote prijsvraag, hè, rondom de transitie naar een nieuwe bouwcultuur. Eigenlijk is dat een beetje vergelijkbaar met wat we vroeger deden. Hè? Dus bouwen in hout onder andere. Ja. Stro, hè? Maar materialen die je misschien in bijvoorbeeld de kantorenbouw nog niet tegenkomt, maar langzaamaan wel in de woningbouw. Ja, en daar zoeken we naar allianties tussen architecten, landschapsarchitecten, ontwikkelaars, bouwers, de toeleveranciers. En wij brengen daar juist die partijen samen, omdat wij erin geloven dat je samen ook daar de juiste oplossing voor
moet. Je zou wel politicus kunnen worden.
Maar herken je... Nee, hij loopt heel goed. Maar herken je wel het punt een beetje wat Maarten probeert te maken? Van in het verleden is mijn beroepsgroep toch een beetje weggezet als eikels die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Daar gaan we niet naar luisteren. Daar gaan we ook niet de signalen die zij al gaven van jongens, bepaalde dingen gaan verkeerd. Het is kwestie van tijd voordat dat duidelijk wordt. Hè. Maarten haalt toch een beetje zijn gelijk hier. Herken je dat een beetje? En is het inderdaad een beetje een overreactie geweest misschien wel op het verleden waarin de bouwwereld zich niet altijd netjes heeft gedragen om ze dan zo te negeren?
Ja, ik denk binnen de bouwsector is dat over en weer. Hè? Dus er wordt ook vaak van architecten gezegd dat die alleen maar bezig zijn om hun eigen gebouw of hun eigen portfolio te vullen. Dat is natuurlijk ook niet waar. Hè? Dus van bouwen van aannemers wordt nog steeds gezegd van, ja, word ik niet beroofd van mijn geld. Hè? Dus is datgene wat ik uiteindelijk krijg voor wat ik betaal, klopt dat wel? Mm. Ik denk dat we daar met z'n allen vanaf moeten. Hè? Want de opgave is zo omvangrijk, zo complex, zo groot.
We hebben geen tijd voor wantrouwen.
Nou, de tijd is aangebroken om het echt samen te doen. Ja. En dat is best ingewikkeld. Hè. Ik zie ook dat in Den Haag de projectontwikkelaars die zijn verenigd in de NEPROM, zit stevig aan tafel in Den Haag. Bouwend Nederland zit stevig aan tafel in Den Haag. Dus die lobbyen eigenlijk apart van de rest. Hè. En waarom zou je dat toch niet meer gezamenlijk doen vanuit een gezamenlijk belang?
Nou, ik moet overigens zeggen dat ik vind wel op dit moment, maar dat is echt, echt heel recent, dat doet Hugo de Jonge, maar bijvoorbeeld ook René van Dansen, is dat er wel meer al die communicatie gezocht wordt. Dat had natuurlijk wat jaartjes eerder moeten zijn. En als je in Amsterdam kijkt, is het natuurlijk gewoon 16 jaar lang, twee keer Maarten van Poelgeest, twee keer Laurens Evans, die hebben gewoon 16 jaar lang niet met de markt willen praten. Ja, dat is natuurlijk gewoon, dat is bizar.
Gewoon genegeerd, gewoon doen alsof ze niet bestaan.
Niet bestaan. Ja, weet je, dat zo is onze maatschappij gewoon niet opgebouwd. Nee. Prima, maar dan moet je in een heel ander type land moet je dat gaan doen.
Ja.
Dat zo werkt.
Doet niet. Geen recht aan de Nederlandse cultuur.
Nee, het is heel onverstandig. En dat soort mensen, maar dat gaat nu natuurlijk ook gebeuren. Alleen misschien onder druk, omdat het niet anders kan, maar...
Ja.
Ja, ik weet niet of het per se onder druk is. Ik denk dat er wel meer en meer wordt ingezien dat gebiedsontwikkelingen, of het nou een heel groot gebied is of het is uiteindelijk gewoon één woonhuis, dat komt natuurlijk altijd tot stand door allerlei mensen, allerlei bedrijven die daar samen aan werken. Ik weet nog dat toen ik in Engeland werkte, op een gegeven moment een discussie ontstond onder de architecten in Engeland, van hoe kan het nou dat een metselaar meer verdient dan een architect? Ik dacht van, ja, hoe kan het nou dat een architect bedenkt dat misschien wel slecht zou zijn? Hè? Dus die metselaar die draagt natuurlijk enorm bij, ja, uiteindelijk aan het resultaat van een project. Hè? Dus het op waarde schatten van de bijdrage van iemand of van een organisatie in dat proces. Ja. En het vakmanschap wat daarin ook onderdeel is uiteindelijk van dat resultaat is... Ja. Is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Dus het vergelijken vind ik zelf ook helemaal niet interessant.
Zeg Maarten, even iets anders. Jij bent natuurlijk een enorme golfer. Ja. Golfer of golfer? Hoe moet ik het eigenlijk zeggen?
Nou, in Brabant en in het vastgoedland kun je gewoon golven zeggen.
Golven.
Golven. Maar het is natuurlijk eigenlijk golf.
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 Hey, en ben je dan wel luchtig gekleed? Heb je wel een beetje ventilatie? Ook bijvoorbeeld in je onderbroek?
Nee, eigenlijk niet, hè. Ik had zo'n heel strak broekje aan.
Ja? Dus, ja. Slechte kwaliteit, ja. Niet ademend.
Niet ademend.
En merk je dat ten koste gaat van je spel?
Misschien als ik iets anders draag, zou het misschien wat beter kunnen gaan.
Nou, ik heb het idee dat ik iets voor je heb. Want de juiste outfit, ook bij golven, begint natuurlijk bij een goede onderbroek. En Bamigo, want daar hebben we het natuurlijk over, heeft fantastische onderbroeken van zelf ontwikkeld bamboe textiel. En bamboe is een fantastisch alternatief voor conventionele textielsoorten, katoen en zo. En heeft minder water nodig. Want katoen heeft al snel 10.000 liter water nodig per kilo. Wat een verschrikking voor ons milieu. Bamboe heeft dat allemaal helemaal niet nodig. En heeft als unieke eigenschap dat het zo lekker zacht, ademend en dus duurzaam is. Blijft ook zacht nadat je wast. En ze hebben niet alleen onderbroeken. Ze hebben allerlei fantastische kledingstukken. Vooral basics. En onze luisteraars kunnen op de website van Bamigo korting krijgen. We geven een kortingscode weg voor al onze luisteraars. 25% korting met de code vastgoed25.
Hey, een vraagje wat al heel in mijn hoofd zit. Hoe kijk je als Rijksbouwmeester aan tegen de hele drang naar prefab bouwen?
Ja, de grap is dat we dat zien als iets nieuws. Hè? En na de Tweede Wereldoorlog hebben we de wederopbouw gehad. En misschien is de fase waarin we nu ook wel zitten enigszins vergelijkbaar met die periode. Hè? We komen natuurlijk nu uit een ander recent verleden. Maar in de jaren 50 en de jaren 60 is er enorm veel aan prefab gerealiseerd. Hè? Dus we zagen ook toen dat die opschaling van de aantallen woningen die moesten worden gerealiseerd. Hè, omdat er simpelweg veel ook kapot was. We hebben de babyboom toen gehad. Met als gevolg natuurlijk een enorme groei aan mensen in onze samenleving ontstond. En prefab was daar een oplossing voor. Hè. Dus we gingen sneller bouwen.
Komen we toch niet uit dezelfde situatie als de oorlog?
Dat is een aangekondigd
probleem.
Ja, dat is ook waar. Dus het probleem waar we nu mee te maken hebben is eigenlijk dat we in de afgelopen...
Dat probleem was ook wel aangekondigd, hoor. Er was ook al iemand...
Dat meneer Hitler daar rondliep, ja. Okay.
We komen nu uit een fase van de afgelopen 15 jaar waarin we toch niet hebben durven anticyclisch te reageren op de situatie. Hè. Dus de financiële crisisperiode, die heeft echt lang geduurd. Die is pas later op gang gekomen, echt ook in de bouw. Hè. De bouw die komt eigenlijk altijd later, omdat je altijd productievoorraad hebt. Hebben we in een bepaalde periode gewoon 30.000, 40.000 woningen te weinig gebouwd. En ik herhaal eigenlijk altijd dat dat precies het aantal woningen is wat we nu tekortkomen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè, maar... We hebben toen ongeveer 200.000 woningen niet gebouwd die we, als die crisis niet was geweest, wel hadden gerealiseerd. En dan waren we denk ik nu wel...
De laatste crisis?
Nou, de laatste crisis was de coronacrisis, maar de financiële crisis tussen 2008 en toch 2015 met de uitlopers in de bouw. Ja, als je de cijfers van het CBS nakijkt, dan zie je daar een enorme...
Maar
we hadden het over het prefab bouwen.
Jouw, en eigenlijk meer vanuit jouw Rijksbouw, maar als architect. Hè, dus, maar prefab toen is natuurlijk iets anders dan prefab nu. Hè. Prefab nu is bij wijze van spreken, het komt uit een printer gerold. Maar mijn vraag is, het is natuurlijk toch een beetje dat systematisch bouwen, of hoe noem je dat? Een van de dingen waar mensen het altijd over hebben, is dat die architectuur natuurlijk heel erg tegenvalt.
Ja. Ik had een beetje een lange aanloop in mijn antwoord. Hè, maar mijn punt was eigenlijk dat in de jaren 50 dat eigenlijk al bestond. Toen waren de eisen anders. Hè, dus het bouwen was ook veel simpeler. Het bouwen nu is veel complexer. Hè. Dat heeft te maken met bouwstromen binnen de stad bouwen. Hè, wat wij ook promoten. We zien verdichting als een belangrijk instrument om meer woningen te realiseren. Maar belangrijker nog betere buurten te maken. Maar tegenwoordig kan je natuurlijk veel meer... als het gaat om het productieproces. En we zetten het niet in. Hè? Dus het prefab bouwen, het geïndustrialiseerd bouwen in de fabriek, dat leidt tot een vorm van eenheidsworst. En dat is het risico wat we met z'n allen zien. Terwijl juist de digitalisering ervoor kan zorgen dat er ook variatie kan ontstaan. Hè? Dus ik roep ook steeds opnieuw de toeleveranciers.
Ja, ik probeer het even concreet te maken. Dus prefab bouwen is in principe... Zou het heel mooi kunnen zijn, alleen zoals het nu gebeurt, is er nog te veel eenheidsworst.
Dat is het risico. Ja, en nogmaals, we bouwen al prefab. Hè? Dus heel veel onderdelen van een woning komen gewoon kant-en-klaar op de bouwplaats aan.
Maar goed, dus je noemde de naoorlogsperiode. Daar worden heel veel wijken nu weer van gesloopt. En dat vinden we allemaal eigenlijk toch niet zo mooi. Wat is jouw grotere idee voor Nederland? Ik bedoel, waar zet je op in? Moeten we geduld hebben? Moeten we accepteren dat er een woningtekort is? En moeten we vooral investeren in mooie huizen die voor honderden jaren blijven staan? Of moeten we nu gaan troubleshooten met fabriekswoninkjes?
Ja. Nou, troubleshoot is nooit goed. Nee. Niet in de woningbouw, maar eigenlijk in alle andere onderdelen van de samenleving ook niet. Daar zien we nu de gevolgen op allerlei fronten pijnlijk terug. Een korte pas op de plaats kan enorm helpen om te kijken waar je nou echt moet gaan inzetten. En we moeten niet onderschatten dat er gewoon een bouwstroom ook loopt. Hè? Dus we hebben het in de getallen altijd over, er moeten ongeveer 100.000 woningen per jaar worden gerealiseerd. We realiseren al 50.000, 75.000 woningen per jaar in de lopende bouwstroom. Hè? Dus
Wat extra moet, is ook weer niet zo belachelijk.
Nou ja, het nou, gaat dus niet
ook dingen gesloopt. Hè? De netto woning is natuurlijk... Hè?
Maar we halen nu over netto getallen. Hè?
Ja, maar we halen natuurlijk ieder jaar niet onze de aantallen die we willen halen.
We halen ieder jaar nog steeds grote aantallen woningen die we realiseren. En dat is natuurlijk een ander getal dan de doelstelling op dit moment vanuit het kabinet. Maar voor mij is het grootste risico waar we in zitten. Dat geldt in de bouw, maar dat geldt ook bijvoorbeeld. Hè, ik ben betrokken bij het aardbevingsdossier in Eemsdelta. Ook daar is het mantra om met snelheid uiteindelijk de mensen daar te helpen. En de mensen zitten daar te wachten op een eerlijke behandeling. En op een behandeling die past bij hun situatie en bij hun woning. Die zitten niet per se te wachten op snelheid. Dus je kan het maar beter goed doen.
Eerlijk. Fairness.
Op een eerlijke manier inderdaad. En ook dat mensen weten dat ze uiteindelijk aan de beurt zijn.
Dus als ik jou zo goed beluister tussen de regels door, hou je niet van troubleshooten, je houdt eigenlijk ook niet van lelijke, snelle dingen bouwen. En we moeten gewoon heel rustig verstandig zijn voor de lange termijn.
Nou ja, we zitten hier bij een kledingwinkel. Ik weet niet of ik dat zo mag stellen.
Dat moet maar... je zelf stellen. Atelier Munro, om precies te zijn.
Kijk eens aan. Daar worden maatpakken aan aangemeten. En
voor de eeuwigheid.
Die
precies.
Zijn dus niet vandaag klaar als ze vandaag wordt ingemeten.
Zo is het. Ja.
Nou, misschien heb ik daar voldoende mee gezegd.
En ze gaan veel langer mee.
Ja, zo kunnen we een heleboel analogieën natuurlijk maken.
Ja, maar dit is zo. En ik vind het fantastisch dat onze gast, de commerciële boodschap waar wij wat aan overhouden en hij zelf niet, uitdraagt.
Ja, nee, dat is waar.
We hebben een ambtenaar. Mag ik je zo noemen?
Maar
we hebben een overheidsdienaar zover gekregen om onze reclame te maken.
Dat is wel waar.
Dat is een unieke.
Oei, ja.
En het lijkt me ook een goed moment om af te sluiten. Maarten, wanneer gaan we jou in het Rijkscollege zien?
Dat hangt een beetje van Francesco af. Kijk, als niemand mij kent daar, dan zou het nog wel even duren.
Zet je nou eens over je eigen ego heen, zeg maar. Het is toch verschrikkelijk. Niemand kent jou, accepteer het gewoon. Dat is beter voor je. Heel veel dank voor jouw komst, Francesco. Interessant om dit
te doen. Absoluut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.